Welkom bij Radio Maria.
Het archief. Een reis door de geschiedenis van de kerk in onze streken. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij Het Archief. Het programma dat u meeneemt doorheen de tijd van een ver of minder ver verleden, om zo te ontdekken welke figuren in de kerk in onze streken leefden en welke rol ze innamen in het kerkelijke en dagdagelijkse leven van de mensen. Het jaar dat wij vandaag verkennen is een jaar waarin de innemende klanken van twee zeer bekende componisten weerklinken. De een, een begaafd violist in een meisjesweeshuis in Venetië, waar hij zijn priesterroeping ontdekte, omringd door de muzes voor zijn muziek, de dienstbaarheid in navolging van Christus, en dan heb ik het natuurlijk over de muziekdirecteur van het Pio Ospedale della Pietà, de rode priester, de prete rosso, Antonio Lucio Vivaldi. De andere componist moeten we gaan zoeken op dat moment in Leipzig, waar in die periode voor de eerste keer zijn magistrale Johannes- en Matthäus-passie te beluisteren is. En dan hebben we het natuurlijk over Johann Sebastian Bach. Het is ook het jaar waarin Benjamin Franklin op 20-jarige leeftijd terugkeert naar Philadelphia, waar hij 2 jaar later een boekenwinkel zou openen. En deze meneer Franklin is natuurlijk het bekendst als medeschrijver van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring en de Amerikaanse grondwet, een zogenaamde Founding Father. Keizer Karel VI en tsarina Catharina de Grote van Rusland tekenen een militair verdrag en Jonathan Swift publiceert voor het eerst zijn wereldberoemde Gulliver's Travels in Londen. Isaac Newton verklaart zijn zwaartekrachttheorie en de notoire piraat Nicholas Brown, een echte piraat of Pirate of the Caribbean, wordt gevangen genomen vlakbij Kstabi in Jamaica. Wij schrijven het jaar 1726. Vandaag zullen wij onze blik in het bijzonder richten op het bisdom Antwerpen. En in de periode van 1726-1727 bevinden wij ons eigenlijk op een scharniermoment in de geschiedenis van het bisdom, dat een woelige tijd tegemoet ging. Dus enerzijds hebben we de periode van de contrareformatie gehad, de tegenbeweging die kwam naar aanleiding van het ontstaan van de protestantse bewegingen, en kort daarna ook het jansenisme. En we zitten eigenlijk op een scharniermoment omwille van het feit dat een jaar later dan ons archiefjaar de toenmalige bisschop van Antwerpen zou te komen overlijden. En die bisschop, in het jaar 1707 reeds, zou zijn benoeming tot bisschop van Antwerpen ontvangen in dat jaar, en dat was monseigneur Petrus Josephus de Franken Sierstorp. Maar hij kon ten gevolge van politieke omstandigheden pas op 14 december 1711 zijn intrede doen. Daarom is het bisdom tussen eind 1706 en eind 1711 bestuurd door een vicariaat sede vacante. De opnieuw adellijke bisschop onderscheidde zich van zijn voorganger, zijn opvolgers, door zijn herkomst van buiten de Nederlanden. Zijn wieg stond in 1667 te Bonn. Zijn doctoraat in de beide rechten verwierf hij in Mainz en zijn aanstelling als kanunik in het aartsbisschoppelijke kapitel bracht hem naar Keulen. Daar was hij ook enige tijd werkzaam op de nunciatuur. Nu, juist deze bagage maakte hem de geschikte persoon om in 1716 in de Staten van Brabant deel te nemen aan de onderhandelingen die in Wenen en Den Haag werden gevoerd in het kader van de overgang van het Spaanse naar het Oostenrijkse regime. Als leider van het bisdom volgde hij in het Jansenistisch conflict formeel de Romeinse koers en droeg hij bij aan de aanvaarding door de Raad van State op 19 juni 1714 van de pauselijke bul Unigenitus. En deze bul met 101 veroordelenswaardig geachte stellingen was op 8 september 1713 gepubliceerd als strijdmiddel tegen het Jansenisme. Als bisschop bezocht hij regelmatig de parochies. En onder zijn bestuur werd de decenale visitatie van een alomvattende systematische inspectie omgevormd tot het vaststellen van concrete probleempunten en het opvolgen van de bestrijding van deze probleempunten. In 1720 kwam dit alles samen door het opnieuw beleggen van een vergadering met landdekens, het verplichten van de pastoors om de decreta et statuta van Antwerpen en Mechelen aan te schaffen, ze te kennen en door zijn aandrang op jaarlijkse pastoorsbijeenkomsten per dekenij ook te overleggen en te bespreken. Onder Monseigneur de Franken is de positie van het seminarie aanmerkelijk verbeterd door de definitieve scheiding van Monseigneur Capellas, Stichting, zijn voorganger, voor hulpbehoevende priesters en het Bisschoppelijke Opleidingsinstituut. Het seminarie verhuisde in 1716 naar het gebouw van de Stichting Capello op de hoek van de Schoenmarkt en de Groenplaats. In 1719 kreeg het van de bisschop een bij de tijd gebrachte versie van de statuten en werd de staf van het seminarie uitgebreid door naast de president en de kanunnik theologaal ook twee docenten aan te stellen. Monseigneur de Franken staat te boek als iemand die herhaaldelijk zijn priesters heeft duidelijk gemaakt dat het hun plicht was om tijdens iedere heilige mis te preken en de jeugd zorgvuldig de catechismus aan te leren. Hij gaf in 1725 nog aan zijn pastoors de opdracht om goed op te letten op de behandeling van arme kinderen en misstanden te melden bij de aalmoezeniers. Monseigneur de Franken Sierstorp overleed op 19 oktober 1727 na een pijnlijke ziekte en werd 2 dagen later in de kathedraal begraven. De bisschop stond aan het hoofd van een bisdom. Maar dat wou toen ook niet zeggen dat hij zomaar kon doen wat hij wou. Hij werd niet alleen beperkt in zijn zeggenschap over materiële zaken bijvoorbeeld, maar ook als het ging over persoonlijk personeelsbeleid. De grondslag van het pastorale werk was het bezit van een zogeheten pastoraal beneficie en het recht om een kandidaat om zo'n beneficie te benoemen was meestal niet in handen van de bisschop, maar van andere, al dan niet kerkelijke instellingen, zoals abdijen, kapitels en het seminarie en zelfs wereldlijke heren. Welke zaken zijn er nu eigenlijk nodig om zo'n bisdom draaiende te houden anno 1726? Wel, we konden al kijken naar de figuur van de bisschop en die dient zich natuurlijk te omringen met medewerkers. Zijn ogen en oren waren de zogeheten aartspriester die toezicht hield namens het kapitel op alle werkers in de parochies van de stad Antwerpen en de dekens. Zij bezochten namelijk de parochies en rapporteerden jaarlijks over de staat van deze parochies van hun district, waaronder Monseigneur de Franken kwam er een verandering in de manier van werken. Vanaf 1713 spoorden medewerkers van de bisschop per parochie in voorafgaande verslagen probleempunten op en kregen de dekens volgens richtlijnen voor het aanpakken van deze problematieken. Vanaf 1717 kregen de dekens naast deze werkpunten ook een lijst van instructies voor alle parochies. In de jaren 1719 tot 1721 werd er ook een nieuw visitatieformulier in omloop gebracht, met rechts de bijzondere instructies en links een ruimte voor het noteren van ontwikkelingen en verder nog ruimte voor eventuele nieuwe werkpunten. Documenten die ook bewaard zijn in de archieven van het bisdom Antwerpen. Er was een groei in roepingen in onze archiefperiode. Een trend die zich inzette in het begin van de 18e eeuw. Volgens het decanaal verslag van het jaar 1713 hadden vrijwel alle parochies van de landdekenij Antwerpen een proprietarius en vanaf 1722 zien we een verdubbeling van het aantal seminaristen. Deze omwenteling ziet men ook in het feit dat steeds meer parochies de steun en de hulp krijgen van een tweede priester, de zogeheten onderpastoor, de kapelaan of vicarius genoemd. Kijken we naar de dekenij Herentals bijvoorbeeld, tussen het jaar 1671 en het jaar 1772, onze archiefperiode valt zowat in het midden daarvan, waren in 23 van de 26 parochies onderpastoors benoemd. Ze waren in het bijzonder voor de vroegmis op zon- en feestdagen op te dragen en om catechese te geven. Alleen de onderpastoor was in die zin volledig inzetbaar naast zijn opdracht om daar waar nodig de pastoor te vervangen bij het bedienen van de sacramenten. Onder meer door invloed van het bisdom, zij het in eerder geringe mate, zag men een verbetering in de kwaliteit van het pastorale personeel in onze archiefperiode. De bisschop zette zich dan ook sterk in voor het eigen seminarie. Vanaf 1722 zien we ook een stijging in het gemiddeld aantal seminaristen en in het beleid wat betreft het onderricht van de seminaristen zien we een verschuiving, al laat de geschiedenis ons niet altijd toe de exacte waarheid te achterhalen. Van de president, die verantwoordelijk was voor het seminarie van Antwerpen in onze archiefperiode, kennen we eigenlijk niet zoveel meer dan de naam, eerwaarde heer Gisbertus Hagen. Maar de keuze van de voorganger van monseigneur de Franken om een einde te maken aan de betrokkenheid van de jezuïeten bij de opleiding en te opteren voor de theologische school van Thomas van Aquino, dat is toch wel een verandering in aanpak. Wat we wel weten, dat is dat de keuze voor eerwaarde heer Hagen een nieuwe wetenschappelijke koers uittekende in het episcopaat van monseigneur de Franken. Deze priester was onderlegd in het Latijn, Grieks en Hebreeuws en onderscheidde zich zozeer dat hij in 1726, in ons archiefjaar, een aanstelling kreeg in het Leuvense Drietalencollege. Dat Collegium Trilingue, ook wel Collegium Trium Linguarum genoemd, of het College der Drie Tongen, was de naam van een college van de Universiteit van Leuven, dat in het hedendaagse Nederlands als het Drietalencollege bekend staat. Hier werden de drie gewijde talen, Grieks, Latijn en Hebreeuws, onderwezen. Het was trouwens daarmee de eerste in zijn soort. Het is een van de laatste Renaissance gebouwen in Leuven en staat aan de buslijnengang bereikbaar vanaf de Vismarkt, dit gebouw. Het was trouwens diezelfde eerwaarde heer Hagen die werd gevraagd ook de grafrede te houden bij de begrafenis van monseigneur de Franken. Dus we zien een grote waardering voor het werk van eerwaarde heer Hagen in zijn leiding in het seminarie en hoe belangrijk de bisschop het ook vond om daarin nabij te zijn. Bovendien was er reeds een goede 20 jaar een ontwikkeling en aandacht op het beeld van de priester als de goede herder, met als hoogtepunt het wijd verbreide en langdurig gebruikte boek Pastor Bonus, geschreven in het jaar 1700 en van de hand van Johannes op straat, en dus in onze archiefperiode ook zeker verspreid werd. We hebben het ondertussen kunnen hebben over de bisschop, het bisschopsentourage, de dekens, de pastoors, de onderpastoors en de seminaristen. Maar al deze functionarissen, al deze ambtsdragers en verantwoordelijken, die dienen natuurlijk het volk van God. En om dat volk te kunnen dienen, was er nood aan werkmiddelen. En daar zullen wij het zo meteen over hebben. We gaan er even tussenuit met wat muziek en komen daarna bij u terug voor het vervolg van deze aflevering van Het Archief. Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij Het Archief. We hebben het daarnet gehad over het topje van de hiërarchische piramide van het bisdom Antwerpen anno 1726. Maar om dat allemaal draaiende te houden, werkbaar te houden, zijn er ook werkingsmiddelen nodig. En dan gaat het over geld. Bij de oprichting van het bisdom Antwerpen werd bepaald dat de Sint-Bernards-abdij daarvoor verantwoordelijk zou zijn. En het heeft tot 1636 geduurd voor die zorgplicht definitief geregeld werd, in de vorm van een zogeheten scheidingscontract tussen de abdij en het bisdom. Vanaf dat moment was ook de samenstelling van, wat men dan noemt de bisschoppelijke tafel, exact omschreven, en deze regeling kwam er eigenlijk op neer, dat de goederen strikt gescheiden werden en dat beide instellingen de helft zouden krijgen. Het bisdom beschikte nu voor het bekostigen van de eigen werking over een jaarlijkse dotatie van 33.000 gulden. Die werking werd in de periode 1654 tot 1727 grotendeels geregeld door dezelfde regels die ervoor in gang waren en die verzameld werden in de Decreta et Statuta van bisschop Nemius in het jaar 1643. Maar wat zijn werkingsmiddelen zonder mensen om de missie die de kerk van Jezus Christus heeft ontvangen verder te dragen en te beleven? Andere helpers die stevast een belangrijke rol innamen in het toenmalige parochiale leven was de koster en de onderwijzer. De koster was in het begin van de 17e eeuw vaak een priester, maar na 1650 waren er bijna enkel nog leken als zodanig werkzaam. Het algemene beeld dat oprijst uit de visitatieverslagen van de dekenijen Antwerpen en Herentals is dat de kosters over het algemeen zeer ijverige en plichtsbewuste mannen waren en in ruime meerderheid ook leek. Ze werden slechts matig betaald en combineerden dus vaak hun werk als koster met andere beroepsbezigheden. Denken we maar aan de combinatie tussen koster en schoolmeester, maar ook organist, herbergier, meijer, schout, schepen of ambachtsman. Alleen in arme plaatsen, met weinig communicanten, werd het werk van de koster waargenomen door de priester, die ook de vroegmis opdroeg en catechese gaf. En dus vaak werd daar die combinatie gemaakt tussen de twee, dus er was wel een onderpastoor en die deed dan ook dienst, zeg maar, als koster. Een andere belangrijke pijler in het kerkelijke leven zijn natuurlijk de religieuzen. En zo waren er heel wat religieuze families aanwezig in Antwerpen. Denken we maar aan de Marollen, die als geestelijke dochters van Onze Lieve Vrouw van de Toevlucht hun apostolaat beleefden, geholpen door de deken van het kapittel van Onze Lieve Vrouw, de abt van Sint Michiel en hun parochiepastoor. In 1680 stichtte Agnes Balique de apostolinnen of de vergadering van de onbevlekte ontvangenis der Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria. Deze gemeenschap verlangde apostolaatswerk te doen, maar werd door allerlei interne conflicten geconfronteerd met een periode van diepe crisis. Na 1692 en na vele oefeningen van onderscheiding waren ze ervan overtuigd dat de Heer van hen verlangde dat ze apostolaatswerk zouden verrichten in het onderwijs. De eerste regel, en dat is de naam die gegeven wordt aan de verzameling aan regels en afspraken die passen bij een bepaalde spiritualiteit, denken we maar aan de Regula Benedicti, dus de heilige Benedictus van Nursia, die zo'n regel schreef, maar ook de regel van Augustinus, de regel van Norbertus enzovoort, die vaak ook op elkaar waren gebaseerd natuurlijk. Wel, die regel, die eerste, werd vermoedelijk door Agnes Balique zelf geschreven, dateerde van 1688 en deze werd vlak voor ons archiefjaar in 1724 herzien door de toenmalige aartsbisschop van Mechelen en de nieuwe versie van de regel werd in 1729 ook overgenomen door de bisschop van Antwerpen. De apostolinnen waren van alle nieuwe gemeenschappen in aantallen de grootste. Rond 1700 waren er 82 leden en dat aantal steeg in de periode tot 1740 tot rond de 400 zusters. In 1697 stichten de broers Christiaan en Johannes Ternink, de een kanunik en de ander schatbewaarder en schepen van de stad, een tehuis waar arme meisjes kost, inwoning en scholing kregen. Onder hen, door de goedheid die hen werd betoond en het voorbeeld dat ze ontvingen in het geloof, groeiden heel wat roepingen. Op de 46 meisjes die in de jaren 1703 tot 1730 werden toegelaten tot het noviciaat, hadden er maar liefst 37 op een school van de communiteit genoten van de zorgen van de zusters. Verder zien we ook grote invloed van de Norbertijnen, minderbroeders Kapucijnen, Jezuïten, Dominicanen en Augustijnen. In de periode van de 100 jaar voor ons archiefjaar, tot en met ons archiefjaar 1726 dus, werden ontelbaar vele broederschappen in Antwerpen opgericht. Maar zelfs ver daarvoor was al sprake van deze vorm van geloofsleven. Denken we maar aan de broederschap van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel, die waarschijnlijk reeds sinds 1519 bestond in Antwerpen. De broederschap van de Zoete Naam van de Dominicanen. De broederschap van de Rozenkrans, die ook tot diezelfde spirituele familie van predikheren hoorde. Dat is ook niet zo onlogisch, gezien Onze Lieve Vrouw de Rozenkrans heeft geschonken aan de heilige Dominicus, de stichter van de Dominicanen. Later ook de Maria-sodaliteit, opgericht door de Jezuïten, bedoeld voor kinderen en jongeren, college-studenten, jongens jonger dan 20 jaar, ongehuwde mannen ouder dan 20 en gehuwde mannen, niet Vlaamstaligen en Latinisten. Of heeft u al gehoord over de aartsbroederschap van het koortje van Franciscus, opgericht door de minderbroeders, die aan de hand van knopen in een koortje de 5 wonden van Christus herdachten? Een broederschap met maar liefst 40.000 leden in de eerste 100 jaar van hun bestaan. Voor sommigen onder hen diende dit als voorbereiding, als opstapje om derde orderling van Franciscus te worden. De Karmelieten kwamen vanaf 1627 met de broederschap van de heilige Jozef en de Augustijnen gelijktijdig met de aartsbroederschap van de heilige Riem en de broederschap van Apollonia of die van de heilige Engelbewaarder, het zijn er te veel om op te noemen. In de periode tussen 1677 en 1725 werd in de meeste stadskerken een broederschap opgericht om het lijden van de gelovige zielen in het vage vuur te verlichten en te bekorten. In de 18e eeuw is het aantal nieuwe stichtingen eerder beperkt, maar de aanwezigheid van de reeds gestichte alomtegenwoordig. Toch springt er een stichting uit, namelijk in het jaar 1703 werd de aartsbroederschap van de christelijke lering opgericht in de stad Antwerpen ter ondersteuning van de catechismuslessen aan de jeugd. Deze broederschap telde als eerste leden niemand minder dan de bisschop zelf en vrijwel de hele hoge diocesane geestelijkheid van de stad en vond zelfs verbreiding buiten de stad in de dekenij Hoogstraten en zelfs in de bisdommen Schertogenbosch en Roermond. Laten we even gaan kijken ook naar het sacramentele leven van de inwoners van het bisdom Antwerpen anno 1726. In de eerste decennia van de 18e eeuw zien we dat er een proces van verfraaiing van de kerken, het mooier maken van de kerken, dat zich reeds begon te ontwikkelen in de 17e eeuw, zich verder zal zetten. Onder meer door de introductie van het kerkorgel in de plattelandskerken. Met grote zorg werden de doopregisters bijgehouden, wat niet onmiddellijk kan gezegd worden over de vormsels, waar we dus moeilijk een beeld over kunnen vormen. Zeker is dat er juist vanaf het begin van de 18e eeuw speciale catechismussen in omloop waren ter voorbereiding op de biecht, de eerste communie en het vormsel. Dus dat er zeker wel aandacht naar uitging, hoewel het een minder belangrijk sacrament werd geacht. Ook het ontvangen van het sacrament van de biecht was niet evident. Er werd meestal eenmaal per jaar gebiecht, maar in de landdekenij Antwerpen weten we dat in 1693 voor sommige parochies melding wordt gemaakt van de gewoonte om maandelijkse biechtgelegenheid te voorzien. Deken Eiben vond dit een lofwaardig initiatief en vroeg aan al zijn pastoors elke zon- en feestdag 's morgens plaats te nemen in de biechtstoel. En in het jaar 1702 bleken de meesten dit trouwens ook te doen. Maar eerwaarde heer Hendrikus Norbertus Le Mercier ging nog een stapje verder. Hij was priester verbonden aan de Sint-Jacobskerk te Antwerpen, dus zonder pastoraal beneficie, maar toch zeer pastoraal bewogen en vrijwillig actief als catecheet en biechtvader. En het is toch heel opvallend, want die Sint-Jacobskerk in Antwerpen die heeft een belangrijke rol gespeeld in de loop van de geschiedenis. En ook vandaag zien we dat die traditie eigenlijk wordt verder gezet. Het is een plaats waar onder meer aan eucharistische aanbidding wordt gedaan, waar de rozenkrans wordt gebeden, waar mooie liturgie wordt gevierd en waar de heilige mis zeer mooi wordt opgedragen en waar ook biecht wordt gehoord. Dus we mogen toch wel denken en geloven dat de heiligheid van onder meer eerwaarde heer Le Mercier, die iedere dag in de biechtstoel aanwezig was, op een of andere manier toch vruchten heeft voortgebracht, ook vandaag nog, voor die parochie. Van 1711 tot aan zijn dood in 1733 was eerwaarde heer Le Mercier aan de kerk verbonden als kanunik. Uit zijn necrologie blijkt dat hij in de parochiekerk iedere dag beschikbaar was als biechtvader. In veel gebedenboeken uit die tijd werd het biechten ondersteund door het aanbieden van hulp. Voor eerst werd het belang van het gewetensonderzoek benadrukt en de aard van het berouw. Niet langer werd sterk geconcentreerd op de attritio of vrees voor de hel, maar werd wel de nadruk gelegd op het contritio, het innerlijke verdriet dat kan leiden tot het verlangen om de relatie met God te herstellen. Gaat hier dus over het onderscheid tussen wat men noemt het onvolmaakt berouw en het volmaakt berouw. Onvolmaakt berouw is dus het biechten van de zonden uit vrees voor de hel. We weten dat de hel het gevolg is van iemand die opzettelijk en steeds weer opnieuw kiest tegen God. En uiteraard ook in die tijd werd daar de nadruk ook op gelegd en men ziet daar een beetje een evolutie in, omdat vanaf ons archiefjaar zo de nadruk wordt gelegd op het volmaakte berouw, wat een verlangen is om de zonden te biechten, omdat men beseft dat de relatie tussen de persoon zelf, de biechteling en God, verbroken is op een of andere manier door een zonde, door een doodzonde, en dat men het verlangen heeft om dit te herstellen, omdat men God lief heeft. En niet zozeer uit angst voor de hel. Als uitdrukking van het liefdesverhaal tussen God en mens en waar wij dan een antwoord willen opgeven. Je moet weten dat wanneer u vandaag de dag zou biechten uit vrees voor de hel, dan is dat ook een goede manier van biechten. Het is zo dat God in de grote genade die voortkomt uit het sacrament uw berouw altijd vervolledigt, altijd volmaakt maakt, want ons berouw zal ook nooit volmaakt zijn, tenzij God het ons zo wil geven. Wel, dus tussen die twee zaken werd eigenlijk een duidelijk onderscheid gemaakt in die periode en in die speciale catechismussen die in omloop waren, met als bedoeling ook om de mensen ertoe aan te zetten om te biechten. De Eucharistie vormde voor velen het hart van hun geloofsbeleving en ook in deze tijdsperiode was dat zo. En als tweede belangrijkste sacrament was er de ziekenzalving, waar men later, in de 18e eeuw, eerder een daling van zag, was de beleving van het huwelijk. En daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan er opnieuw even tussenuit met wat muziek. Daarna komen we bij u terug en zullen we het nog verder hebben over het sacramentele leven in 1726 in het bisdom Antwerpen.
Thank you.
Welkom bij Radio Maria.
Het sacrament van het huwelijk anno 1726 in het bisdom Antwerpen. Daar waren we ondertussen aangekomen. We hadden reeds kunnen spreken natuurlijk over de priesterwijding, dat uiteraard ook een heel belangrijk sacrament is. Daar hoorden we ook dat er een evolutie was in de roepingen. Maar wat betreft het sacrament van het huwelijk, wel, het sacrament van het huwelijk en alles wat ermee te maken had, waren een aangelegenheid van de kerk in de zuidelijke Nederlanden. En de kerkelijke rechtbank zag vanaf 1648 nog meer dan daarvoor toe op hun juiste toepassing en op de handhaving van de seksuele moraal. Deze rechtbanken behandelden zaken als het niet nakomen van huwelijksbeloften, verzet van ouders of andere familieleden tegen een huwelijk, ongeldige huwelijken, voor- en buitenechtelijke betrekkingen, overspel en concubinaat. In de overgrote meerderheid van de gevallen van buitenechtelijke betrekkingen, was het de vrouw die naar de rechtbank stapte omdat de man zijn huwelijksbelofte niet nakwam. Opmerkelijk is dat daarbij meestal de vrouw in bescherming werd genomen. In de tweede helft van de 17e eeuw dan werd de aanpassing van de praktijk aan de eisen die de nieuwe godsdienstigheid volgens de beleidsmaker stelde, misschien wel het meest hardnekkig nagestreefd bij het reguleren van het gedrag van de jeugd. Vanaf 1675 stelden de kerkelijke autoriteiten alles in het werk om de traditionele bijeenkomsten van ongehuwde jonge mannen en vrouwen in herbergen te doen ophouden. Bij de uitvoering van dit beleid stuitten ze echter aan alle kanten op verzet, niet alleen van de jeugd, maar ook hun ouders, de herbergiers natuurlijk, maar ook van de gerechtsofficieren die eventuele kerkelijke besluiten moesten handhaven en uitvoeren. Om dit laatste probleem uit de wereld te helpen, wisten de gezamenlijke bisschoppen op 6 maart 1687 zelfs de steun van de koning te krijgen. Op 10 april 1691 werden in ieder geval nieuwe maatregelen genomen. Op het niveau van de kerkprovincie werd toen besloten om het organiseren van de bijeenkomsten in de herbergen, en het toelaten van de deelname eraan, aan te merken als voorbehouden zonden en de betrokken deelname aan de sacramenten te weigeren. Dit zware geschut had aanvankelijk enig effect, maar toch zagen de bisschoppen zich op 21 juli 1697 opnieuw tot actie gedwongen, ditmaal door de pastoors aan te sporen tot een nog krachtiger optreden en door ook het bezoeken van de verboden bijeenkomsten tot een voorbehouden zonde te maken. Men probeert dus de gelovigen op het rechte pad te houden, maar een schaap dat niet mee wil, ja, dat loopt dan een beetje verloren. En dan kunnen we enkel maar hopen dat Jezus Christus als goede herder erop uitgaat om ook die schapen terug bij de kudde te brengen. We gaan naar een slotconclusie gaan van deze periode. We zouden kunnen zeggen dat Alles bijeengenomen, de dynamiek van het contra-reformatorische kerkelijke en godsdienstige leven ongetwijfeld krachtig bevorderd werd door een gezamenlijke inzet van alle betrokkenen. Ondanks alle onderlinge verschillen deed iedereen zijn uiterste best in de gezamenlijke strijd voor de katholieke zaak. Na verloop van tijd groeide echter ook de behoefte de eigen prestaties te etaleren, al was het maar omwille van de werving van nieuwe leden. Denken we maar in de afbeeldingen van de eerste eeuwen der Sociëteit Jezu uit 1640, presenteert daar de orde van de Jezuïeten met gepaste trots alles wat in 100 jaar tot stand is gebracht. Ook de heiligen worden vermeld en komen dan in de tweede helft van de 17e en het begin van de 18e eeuw met meerdelige werken, waarin ze, net als in de Acta Sanctorum, in de orde van het kerkelijk jaar staan geordend. Deze competitie in heiligheid geeft aan de laatste decennia van de 17e eeuw iets zeer intens. Het streven naar een intensere godsdienstigheid was ook buiten de kloosters aan de orde en werd krachtig bevorderd door het uitbouwen van het broederschapswezen. In de periode van de sedes vacante tussen de bisschoppen Kools en Franken volgde het ene incident op het andere rond de mariale vroomheid van de predikheren. De verhoudingen tussen de predikheren en de jezuïten werden op scherp gezet rond de onder Van Beughem al actuele vraag wie waar wat mocht preken. Waarschijnlijk om de mogelijkheid van de paters om hun afwijkende meningen te verkondigen in te perken, besloten de pastoors op 16 april 1708 om voortaan op de tweede zondag na Pasen in alle kerken een herderlijke brief van Carolus Borromeus voor te lezen over de verplichting om de eigen parochiekerk te bezoeken. Van reguliere zijde werden vervolgens de stadspastoors in de beklaagde bank gezet door te klagen bij de internuntius in Brussel. Na december 1710 viel de zaak stil. Nu, het is heel goed mogelijk dat dit verband hield met het aantreden van bisschop de Franken. Dus we zien, het is toch ook een woelige periode geweest. Hè? We hebben vaak de neiging om te denken dat onze tijd heel moeilijk is en heel lastig. Maar iedere keer wanneer we het archief induiken, merken we dat deze problematieken en andere ook reeds aanwezig waren in de loop van de geschiedenis van de kerk in onze streken. En tegelijk mag ons dit zeer hoopvol stemmen. Juist omwille van het feit dat ondanks die problemen in 1726 en in de jaren die erna zijn gevolgd, de kerk is niet verdwenen in onze streken. Het is waar, ze wordt kleiner. Maar we mogen ook zeer zeker hopen dat de mensen die vandaag de dag ervoor kiezen om hun leven aan Jezus Christus te geven, dat doen uit een authentieke godservaring. Uit een authentieke liefde voor de kerk en voor Jezus Christus. Het is iets waar we allemaal moeten blijven in groeien. En wij van Radio Maria bidden voor u en wij hopen ook zeer zeker dat u bidt voor ons. Zo mogen wij samen groeien in die weg die we afleggen met Jezus Christus. En die zal nooit helemaal volmaakt zijn in dit leven, daar zijn we ons ook van bewust. Want ons hart, ons hele leven is gericht op het eeuwige leven. Die gelukzalige vreugde die we zullen ervaren wanneer we voor altijd en eeuwig bij God mogen zijn. Dat we Hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Hem zullen zien zoals Hij werkelijk is. Dat is waar wij naar verlangen. Dat is waar wij naar leven. En de tijd die ons hier gegeven is, wel, dat zal een tijd van inderdaad ook problemen zijn. Wel, laten we ons zeker niet ontmoedigen. De afleveringen van het archief zijn steeds weer bewijzen als het ware uit de geschiedenis van de kerk in onze streken en in de wereld dat problemen er altijd geweest zijn en moeilijkheden altijd hebben bestaan. Maar dat het juist in die moeilijkheden is dat we kunnen groeien in onze liefde, onze trouw aan Christus en aan de kerk. En met die woorden, beste luisteraars van Radio Maria, zal ik voor vandaag afscheid van u nemen. Wij mochten samen het jaar 1726 in het bisdom Antwerpen bezoeken. Zo ontdekten we de figuur van Monseigneur de Franken, al zijn medewerkers en hoe het pastorale en sacramentele leven er in die tijd uitzag. Volgende keer staan we stil bij een andere tijdsperiode en dan hoop ik dat u er ook opnieuw wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.